Liefde gemeente, vanmorgen is in ons midden de rouwdragende familie Hartman. Ze willen graag in uw midden rouw brengen. En in verbondenheid met hen zullen we straks ook zingen: Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Voor de tweede maal kondigen wij u af de jaarlijkse ledenvergadering die gehouden zal worden aanstaande dinsdag 13 maart. Van de kerkraad zijn dit jaar aftredend en herkiesbaar de broeders Baan en Bom. De kerkraad stelt u de volgende dubbeltallen voor. Voor ouderling de broeders Baan en C. de Geus. En voor de diaken de broeders Bom en A.J. Versluis. De ledenvergadering begint om 8 uur. En vanaf 7:45 is er koffie en thee om elkaar ook in informele wijze te mogen ontmoeten. En alle manslidmaten wil ik hartelijk uitnodigen om aanwezig te zijn. Aanstaande woensdag hopen we onze jaarlijkse biddag te houden. De diensten beginnen 's middags om 14:30 en 's avonds om 19:00. En ook in het bijzonder voor die diensten wil ik u hartelijk opwekken om samen met elkaar de Heere te zoeken in het gebed. En dan donderdagavond 15 maart is een vergadering voor de hulpendienst. Diaken Bom zal over de WMO vertellen. En die avond begint om 7:45. Ook alle die daarbij betrokken zijn, hartelijk uitgenodigd. En volgende week zondag zal er in de morgendienst bediening zijn van het heilig avondmaal. En 's avonds nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. Ten slotte de collecten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En de tweede voor Calando. En op de middag is er 1 collecte bestemd voor de kerk. En volgende week is er ook 1 collecte. En die is dan bestemd voor de diaconie. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verhef thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in deze morgen in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die het trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God Heilige Geest. Amen. Zingen wij dan nu met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen weer opnieuw onder de tucht van Gods heilige wet en willen in aansluiting erop met elkaar zingen uit Psalm 119 en daarvan het 14e vers. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En daarna willen we met elkaar lezen het Lijdensevangelie. En dat vinden we vanmorgen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 41 tot en met 62. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 119, vers 14. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Lucas 22, de versen 41 tot en met 62. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En hij, dat is de Heer Jezus, scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, omdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, ziet daar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hen voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij de Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide: laat hen tot hiertoe geworden. En hij raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en de ouderlingen die tegen hem gekomen waren: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij te samen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstknecht ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide: ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide: mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij 3 verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, in ons gebed willen wij in de eerste plaats gedenken aan de rouwdragende familie Hartman en samen met hen bidden om kracht voor de weg die ze met elkaar gaan moeten, die ze hun geliefde man en vader moeten missen. We willen ook in ons gebed gedenken aan Manon Struik uit Melissant, die deze week haar vrijwilligerswerk voor lange tijd in New York hoopt te beginnen. En we willen ook vanmorgen dankzegging doen met de familie van Dis, omdat Arnold vanmorgen voor het eerst weer in ons midden mag zijn. Arnold, we zijn samen met je vader en moeder en de kinderen heel blij dat je vanmorgen weer in ons midden mag zijn. En ik hoop dat je je weer goed thuis mag voelen, ook hier in de kerk bij ons. Samen willen we dan ook de Heere daarvoor danken en zijn aangezicht zoeken in het gebed. Heere, zo mogen we samenkomen. En dat spreekt vanmorgen heel bijzonder als we samen zijn met de rouwdragende familie Hartman. Heere, laat het ook zo een waardig samen zijn. Dat we samen elkanders lasten mogen dragen. Heere, want dat is toch ook de betekenis van rouw brengen in de kerk. Dat we de droefheid met elkaar als gemeente en familie mogen delen. Heren, wij gedenken dan vanmorgen in het bijzonder, in de eerste plaats ook aan de weduwe. Gij kent haar smart, heren. Gij kent haar eenzaamheid. Gij weet ook van dat plotselinge verscheiden van haar man. Heren, gij weet ook hoe moeilijk ze het daarmee heeft. Dat ze dat maar niet bevatten kan. Dat haar lieve man er niet meer is, die zo met zoveel zorg om haar heen gestaan heeft, heel zijn leven. Heer, en nu is ze vanmorgen voor het eerst in de kerk, zonder haar man. Heer, en wat zullen de gedachten zich dan vermenigvuldigen? En wij bidden u, wilt u vanmorgen haar kracht geven? Wilt u vanmorgen in liefde aan haar gedenken? Ook als het gaat om de toekomst. Heer, en wilt u dan ondersteunen en sterkte geven, bij haar blijven. Gedenk ook de kinderen, Heer, ook zij missen zo hun vader, zorgzame en lieve vader, die met zoveel raad en daad en altijd erbij terzijde gestaan heeft. Heer, en een vader die altijd voor zijn gezin gewerkt heeft, zijn gezin verzorgd heeft, met liefde is voorgegaan, ook in de dienst des Heren. Wat een lege plaats. En geef dat we dat als gemeente met elkaar en met hen mogen delen. Sterk ze en ondersteun ze. Ook nu ze samen de verantwoordelijkheid gaan dragen voor de verzorging van hun moeder, wilt u ze alles geven wat daarvoor nodig is. Geef ze de kracht en de liefde om samen met elkaar en de verzorging om moeder heen, haar in haar huisje te mogen houden. Wat zou dat groot zijn, Heren? Gedenk ook aan de kleinkinderen. Voor hen is het ook een grote slag. Blijf bij ze en gedenk ze zo. Heer, en zo bidden wij u voor de hele familie. We denken ook aan de dochter en de schoonzoon die er niet kunnen zijn. Heren, wilt u ook bij hen blijven? Hun gedachten zijn ongetwijfeld ook hier. Wilt u ook aan hen gedenken? Heren, en zo is er ook een lege plaats in het midden van onze gemeente. We missen een trouw en meelevend lid onder ons. Heer, en zo mogen we hem ook hartelijk bij u neerleggen. O grote koning, wat een lege plaats is er ook bij ons gekomen. En het is niet voor het eerst, Heren, maar u hebt al verschillende malen zo aangrijpend in ons midden gesproken. En daarom bidden wij u, laten die lege plaatsen toch een boodschap hebben aan ons allen. Wat we ook met elkaar gezongen hebben. Gedenk, o Heer, hoe zwak wij zijn. Hoe kort het leven is. Het is een damp, Heer. En wie onze is er die de slaap des doods niet eenmaal slapen zal. Heer, laat er zo ook kracht van uitgaan van deze stervensgevallen in ons midden. Heer, zie zo op ons neer. Blijf vanmorgen ook bij ons. Geef dat we met elkaar dit verlies ook dragen mogen. We bevelen de familie hartelijk in uw voorbeden aan. Heer, en dan willen we ook samen bidden voor Manon Struik, die gisteren vertrokken is en die zo'n grote reis gemaakt heeft en die de komende week haar werk gaat beginnen. Heer, ze wil gaan werken onder jonge kinderen in New York. Heer, u weet ook dat het niet zonder gevaar is in de wijk waar ze gaat werken. Komt veel op haar af. Heer, maar het is toch zo nodig dat ook daar het evangelie verkondigd wordt. Onder die kinderen die vaak nooit van u gehoord hebben. Heer, die opgroeien in de omgeving van criminaliteit, van wetteloosheid. Heer, die alleen maar vreselijke dingen om zich heen zien gebeuren. Wat is het dan groot als er mensen zijn die zich ook over hen ontfermen, die ze met het woord van u in aanraking willen brengen. Wij bidden u, wilt u Manon daartoe alles geven wat ze nodig heeft, ook als het gaat om de taal. Heer, geeft dat ze spoedig ook het Engels goed mag beheersen, om de kinderen ook te kunnen bereiken. Wil haar bewaren in moeilijke momenten. Gedenk haar met al degenen die samen met haar dat werk mogen doen. En laat ook dit evangelisatiewerk tot een rijke zegen zijn. Gedenk ook aan haar ouders en de familie ook. Heer, het is een hele stap als we voor zoveel maanden onze dochter, onze zus, moeten afstaan. Kan ook zorgen geven in het hart van vader en moeder. Maar geef toch dat ze het weten mogen. Dat waar we ook zijn, u alom tegenwoordig bent. En dat uw bewarende en sparende handen ook in New York zijn. Heere, gedenk zo Manon en allen die in het werk van de dienstbaarheid arbeiden. Heere, zo mogen we ook in het bijzonder uw naam hartelijk dank zeggen dat Arnold van Dis weer in ons midden mag zijn. U weet ook van de moeilijke momenten die achter hem liggen. Ook voor de weg die hij nog gaan moet. Heere, maar wat is het verblijdend dat hij weer onder ons mag zijn. dat hij weer in de kerk mag zijn. Heer, u hebt het daarin zo wonderlijk wel gemaakt. En geef dat hij dat vanmorgen ook mag ervaren. Heer, wat bent u goed dat ik weer mijn plaatsje in de kerk mag innemen. Heer, wat zal het ook een vreugde zijn in het hart van zijn ouders. En geef dat we het zo ook vanmorgen met elkaar mogen beleven, ook met zijn broer en de zussen. Heer, u hebt nog niet begeven en u hebt niet verlaten. U hebt de vele gebeden nog willen verhoren, dat we er u in mogen erkennen. Grote koning, wilt u ook verder met Arnold gaan. Ook de weg die hij nog gaan moet in gebruik van de medicijnen, de therapie. Heer, laat het alles tot rijke zegen mogen zijn. En wilt u op uw tijd hem weer een plek geven waar u hem hebben wilt. Heer, zo denken wij in hem ook aan alle andere jongeren in het midden van onze gemeente die het moeilijk hebben. Ook voor ouders kan het heel aangrijpend zijn. We dragen ze hartelijk aan u op, blijf bij ze. Heer, we mogen uw naam ook dankzeggen dat dominee de Butter en zijn vrouw weer veilig thuis mochten komen. Ook zij zijn lange tijd weg geweest. Heer, wilt u al die arbeid die hij daar mocht verrichten tot zegen stellen. Gedenk ze ook verder en wilt u bij ze blijven. We mogen ook denken aan onze oude zuster Struik, die vanmorgen ook weer voor het eerst in de kerk mag zijn. Na weken van afwezigheid, gij hebt haar verder nog willen herstellen. O Heere, dat we toch in alles in u de Heere mogen eindigen. Blijf zo vanmorgen bij ons. Heer, u weet ook dat het een bijzonder uur is, als ons voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal. Heer, laat het ook een rechte voorbereiding mogen zijn. Maar Heer, het zijn ook de lijdensweken. Wij bidden u, geef toch dat we met elkaar recht het lijden van u mogen overdenken. Dat we het mogen doen biddend. En geef dat zo ook in de prediking. U, o Heer Jezus Christus, als die lijdende borg en zaligmaker in het midden gesteld mag worden. Ja, Heer, dat wij hem mogen prediken. En dat het mag zijn. En ze zagen niemand dan Jezus. Alleen, Heere, kom er toch zelf in mee. Wees met een ieder die het vanmorgen moeilijk heeft, die verdriet heeft, die eenzaam is, die worstelt met vragen, moeite en zorgen. Laat de prediking toch mogen zijn een balsem voor een gewond hart. Gedenk zo ons allen. Wees met de koster, wees met de organisten. Heere, allen die een taak hebben, die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wees met hen die op de kinderen passen. Heer, we hebben allemaal uw zegen nodig. Wat is dan voorrecht dat u overal bent, alomtegenwoordig. Zie dan zo in gunst op genade op ons neer. Zegen toch de prediking. Verlicht toch ons verstand. Open onze ogen. Geef ons inzicht in uw woord. Heer, we zijn zo diep en steil afhankelijk van de bediening van uw Heilige Geest. We kunnen het niet, Heer. We zijn onbekwaam om uw woord te verkondigen. Heere, we zijn niet meer dan slijk. In onszelf hebben we alles tegen, Heere. Maar zoudt gij het vanmorgen nog eens wonderlijk wel willen maken? Lieve koning, verlaat ons niet. Om Jezus wil. Amen. Geliefde gemeente, omdat het vanmorgen voorbereiding is op de bediening van het heilige avondmaal, willen wij deze dienst beginnen met het lezen van het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. En ik verzoek u dat met mij te willen lezen. Geliefde in de Heer Jezus Christus. Hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en hij zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, omdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft niet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtiglijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor de waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en aan zulke zegeningen geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen, kerk en wereldlijke regering begeren aan te richten, alle mijn eendigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder wordt. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf en in Christus Jezus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dan dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons, door de genade des Heiligen Geestes, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden, en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn, dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Liefde gemeente, bedroefde familie, wat is nou nodig om heilig avondmaal te vieren? We hebben het met elkaar gelezen, maar zou ik het vanmorgen eens heel eenvoudig mogen samenvatten? Wat is nou nodig om een rechte avondmaalganger te zijn? Twee dingen. En dat is in de eerste plaats zelfkennis. En in de tweede plaats Christuskennis. Dat zijn de twee zaken die zo hartelijk nodig zijn om waarlijk avondmaal te leren vieren en te mogen vieren. Waarachtige zelfkennis en waarachtige Christuskennis. En dat is de geschiedenis die we vanmorgen hopen te overdenken. En dat de Heere geven dat we in die geschiedenis dat mogen leren kennen. In de eerste plaats wie wij zijn. En in de tweede plaats wie Christus is. We zien dat vanmorgen zo heerlijk getekend. In de geschiedenis van de verloochening van Petrus en de opzoekende liefde van Christus. Christus die zo even met zijn discipelen het heilig avondmaal heeft gevierd. Christus die vervolgens gaat spreken over zijn lijden. En hoe hij die weg alleen moet gaan. En hoe zijn discipelen hem daarin zullen verlaten. En dan is het Petrus die zegt, Heere, maar dat kan niet. Heere, ik zal u niet verlaten. Misschien dat zij dat wel doen. Maar ik, Heere, ik zal u niet verlaten. Ja, u zult nimmer meer aan mij geërgerd worden. En ook al gaat de Heer Jezus het tegen hem zeggen. Ja, Petrus, luister nou toch eens goed, Petrus. Ik zeg het je met een eedzwering. Voorwaar, zeg ik je. Eer dat de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. En in plaats dat Petrus dan in zelfkennis zegt, ja Heer, ik heb wel zo even gezegd dat ik niet aan u geërgerd zal worden. Heer, maar wat een dwaze woorden zijn dat geweest. Heer, ik kende even mezelf niet. In plaats dat hij beschaamd het hoofd gebogen heeft. Onder die eedzwering van de Heer Jezus, gezult me verloochend, Petrus. Staat hij met nog meer kracht tegenover de Heere Jezus. En hij zegt het. Al moest ik met u zelf sterven, Heere, ik zal u niet verloochenen. En niet alleen hij, maar ook de andere discipelen dachten er even zo over. Ze hebben het tegen de Heere Jezus gezegd. Al moesten wij met u in de gevangenis, Heer Jezus. Al moesten wij met u sterven. Wij zullen u niet verlaten. O, wat een gebrek aan zelfkennis. En ook al lag daar liefde in opgesloten. En ook al was het die band aan de Heer Jezus die hen dit deed zeggen. Toch was er nog zo weinig ontdekking aan wie ze zelf waren. Maar wat schittert dan toch de trouw van de Heer. Dat hij zijn weg voortzet. Dat hij niet zegt, ik zal niet gaan voor zulke hoogmoedige, eigengerechtigde mensen. Die naar mijn vermanend onderwijs maar niet willen luisteren. Maar wat schittert de liefde van de Heer. Dat hij voor zulke mensen zijn weg voortzet. Dat hij zich voor zulken laat binden. Dat hij zich voor zulken in het gelaat laat spugen. Dat hij zich voor zulken in de kruisdood overgeeft. En zo willen wij vanmorgen stilstaan bij de geschiedenis van Petrus en van de Heer Jezus. Van de verloochening van Petrus en van de liefde van Christus. En zo wil de Heer ons vanmorgen onderwijzen in het uur van voorbereiding. In de eerste plaats in zelfkennis en in de tweede plaats in Christuskennis. En we zien dat bijzonder in onze tekstwoorden. Lucas 22, de versen 61 en 62. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Vanmorgen staan we stil bij het onderwijs van de Heere, die ons wil onderwijzen in de eerste plaats in zelfkennis en in de tweede plaats in Christuskennis. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 142 en daarvan de versen 1. Ik riep tot een Heer met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Het vierde vers: ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En ook het zevende vers: voer mij uit mijn gevangenis. Psalm 142, de versen 1, 4 en 7. Godsoffers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van uw vracht geweest. Doe Sion wel. Laat om mijn zwaren val uw goedheid niet van zijn burgeren wijken. Bouw Salem op, laat nooit zijn muren wal door uw straf voor vijandsmacht bezwijken. Zingen wij dat, gemeenten, met elkaar uit Psalm 51, het 9e vers, na het amen der prediking. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan, en Petrus werd indachtig. Het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Petrus' verloochening van de Heer Jezus, waarin wij letten hoe de Heilige Geest ons wil onderwijzen in een uur van voorbereiding in deze lijdenstijd. In de eerste plaats bij zelfkennis en in de tweede plaats bij Christuskennis. Geliefden, we zijn zo vanmorgen samen in de lijdenstijd. De lijdenstijd waarin wij in het bijzonder overdenken de gang die de Heer Jezus maakte in de weg van zijn lijden en sterven. De laatste fase van het leven van de Heer Jezus hier op aarde. En vanmorgen treffen wij de Heer Jezus aan in de zaal van Caiaphas. Daar in die zaal van Caiaphas, daar heeft zo even het oordeel over de Heer Jezus geklonken. Daar heeft Caiaphas het gevraagd: wat dunkt u, lieden? En zij antwoorden: hij is des doods schuldig. En als dat oordeel geklonken heeft, nemen de dienaren hun kans waar om zich uit te leven op die gezegende borg die daar staat met handen gebonden, weerloos. Ze gaan hem bespotten, ze gaan hem honen, ze gaan hem bespuwen. Het meest verachtelijke gebaar dat iemand treffen kan. Ze spuwen hem in zijn gelaat. En even later, hun spot kan geen grenzen vinden. Nemen ze een zak en die binden ze over zijn hoofd. En vervolgens slaan ze de Heer Jezus. En ze roepen uit: als je dan een profeet bent, zeg dan wie je geslagen heeft. Oh, wat een diepe smaad moet de Heer Jezus hier in de zaal van Caiaphas ondergaan van zijn vijanden. Wat is hier de beker van het lijden bitter. Maar wie zal die beker van het lijden nog veel zwaarder en bitterder maken? Wel een van zijn liefste discipelen. Die zal hem meer pijn en meer lijden bezorgen dan al deze spotters en honers. Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen in het leven van Petrus? Laten wij de gang van Petrus vanmorgen vanuit de vier verschillende evangeliën mogen overdenken. Petrus, zij heeft erbij gestaan, daar in de hof van Gethsemane, hoe ze hem daar gebonden hebben, zijn meester, en hoe ze hem daar afgevoerd hebben als een schurk, als een bandiet. En even dreigt het of dat zij misschien ook wel meegenomen zouden worden. En daarom zijn ze allemaal op de vlucht gegaan. Ze hebben hem allemaal verlaten, uit vrees om ook gevangen genomen te worden en met hem meegevoerd te worden. Ze zijn allemaal gevlucht. Er is nog wel één jongen geweest die nog even bij de Heer Jezus wilde blijven. Maar toen ze hem in zijn kraag grepen, heeft hij zich losgeworsteld en is naakt heen gevlucht. En zo moest de Heer Jezus helemaal alleen de weg gaan, te midden van de soldaten, te midden van de schriftgeleerden. Zo was hij alleen, te midden van al die vijanden. Misschien is het wel zo geweest dat toen ze in die donkere nacht de Heer Jezus hebben zien weggevoerd worden met de fakkels. En hij uiteindelijk uit hun gezicht verdwenen is. En de duisternis van de nacht om hen heen kwam. Dat er bij Petrus iets kwam. Wie ben ik dat ik mijn meester verlaten heb? Ik heb nog zo even gezegd dat ik hem niet zou verlaten. Met schaamte is hij schoorvoetend op een afstand achter zijn meester aangegaan. En op weg naar de zaal van Caiaphas ontmoet hij een andere discipel. We weten niet wie die andere discipel geweest is. Er is veel over nagedacht. We vinden het namelijk alleen in het evangelie van Johannes, dat er ook een andere discipel bij Petrus was. En vele verklaarders die hebben zich daarmee bezig gehouden. Wie moet dat dan geweest zijn? Die andere discipel. Er wordt namelijk ook nog iets van hem gezegd, namelijk dat hij bij de hoge priester bekend was. En verschillende verklaarders denken dan in de richting van Johannes. Die evangelist die eigenlijk nooit zijn eigen naam noemt. En hier dan ook spreekt over die andere discipel. Wellicht is hij het geweest. Wel, dan zie je bijvoorbeeld dat andere verklaarders die mogelijkheid radicaal terzijde werpen. Bijvoorbeeld Calvijn. Die zegt, nee, dat kan nooit Johannes geweest zijn. En hij heeft dan een hele bladzijde vol met argumenten waarom Johannes dat niet geweest kan zijn. Hij zegt met stelligheid, dat kan er eigenlijk maar één geweest zijn. Namelijk Judas. Judas was toch immers bij de hoge priester bekend. En Augustinus, hij zegt heel eenvoudig, laten we het maar belijden dat we niet weten wie die andere discipel geweest is. En zo willen wij het dan vanmorgen ook maar laten. Zoals de Heilige Geest het zegt, een andere discipel. En samen zijn ze dan achter de Heer Jezus aangegaan. En dan zien ze hoe de Heer Jezus de zaal van Caiaphas wordt binnengevoerd. En die ene discipel die bij de hoge priester bekend was, die is wat eerder binnen. Is ook bekend en wordt ook terstond binnengelaten. En de deur wordt gesloten. En dan staat Petrus buiten. En ook dat had een moment van bezinning moeten zijn voor Petrus. Van zal ik daar wel naar binnen gaan? Wat heb ik daar te zoeken? Moet ik wel naar binnen gaan? Daar bij al die vijanden van de Heer Jezus. Wat heb ik daar te zoeken? Maar nee, hij wil toch eigenlijk wel graag naar binnen. En die andere discipel, die mist hem. En die zegt tegen die portier, er staat nog iemand buiten. Die wil ook naar binnen. En de portierster doet de deur open. En dan kan Peter naar binnen. Maar met dat hij naar binnen gaat, valt er wat licht op zijn gezicht. En die portierster, ze herkent hem. En ze zegt, zijt gij ook niet uit de discipelen van deze mens? En in dat woord deze mens drukt ze haar verachting uit voor de Heer Jezus. Die man die daar gevangen, gebonden, binnengebracht is. En Petrus schrikt. En als hij die hoon hoort, dan neemt hij de toevlucht tot een leugen. En daarin zien wij al dat zijn gang niet recht is. En hij zegt, ik ben het niet. Ik ben geen discipel. En ik hoor niet bij de Heer Jezus. Ik behoor niet tot de kring van zijn volgelingen. Petrus, klinkt in dat eerste woord van deze vrouw niet de waarschuwing door van de Heer Jezus. Je zult in deze nacht aan mij geërgerd worden. Petrus, hoor je het niet? Nee, hij doet het niet. En hij neemt de toevlucht tot een leugentje om bestwil, zouden wij zeggen. En hij ontkent het tegenover die portierster. Nee hoor, ik hoor niet bij die discipelenkring. En jonge mensen, mag ik het eens heel eenvoudig zeggen. En laat dat dan eerst de les voor ons allemaal zijn. Een leugentje om bestwil. Dat kan leiden tot verschrikkelijke zonden. Want je begeeft je op een hellend vlak en je gaat steeds verder. Je raakt steeds meer verstrikt in het net van leugen en bedrog. Ook al kan het dan beginnen met in jouw ogen misschien een heel onschuldig leugentje. Maar er is geen leugen die onschuldig is. Oh, wat zal Petrus het straks tot zijn smart ervaren dat het hier begonnen is. Die verwijdering tussen hem en zijn zaligmaker. Van die andere discipel horen wij niets meer. Wellicht dat hij zich ergens wat afzijdig gehouden heeft, we weten het niet. Maar Petrus, ja, Petrus kan zich niet afzijdig houden. Petrus, hij moet meer weten en meer zien. En daarom gaat hij naar de soldaten. Daarom voegt hij zich onder de mensen en gaat hij daar zich begeven te midden van de vijanden van de Heer Jezus. Want het staat er zo letterlijk in het Grieks. En Petrus zat in het midden van hen. Het is als het ware of hij zeggen wil, ik hoor bij jullie, soldaten. Ik ben één met jullie. Jullie zijn mijn vrienden. En waar bevinden die soldaten zich en die dienstknechten van het Sanhedrin? Wel, buiten bij een kolenvuur. En hoe moet je je dat nou voorstellen? Wel, dat complex waar de Heer Jezus zich bevindt, daar zijn in midden is een binnenplaats. En om die binnenplaats heen zijn een aantal zalen gegroepeerd. En die zalen die zijn vanuit die binnenplaats met wat traptreden te bereiken. En naar de zijde van de binnenplaats zijn die vaak ook open. Dus zo in het midden kun je wat omhoog kijkend in die zalen kijken. En zo kun je als het ware op een afstand het proces volgen waar ze mee bezig zijn ter veroordeling van de Heer Jezus. En zo zien wij als het ware daar Petrus staan bij dat vuur zich wat warmen en ondertussen kijkend naar de rechtszitting van de Heer Jezus. Samen als het ware met al die vijanden onder dat gespot en gevloek van die soldaten staat Petrus daar mee te kijken. Petrus in het midden van al die vijanden van de Heer Jezus. Daar houdt hij zich op. En terwijl hij zo van verre staat te kijken naar het proces van de Heer Jezus, hoe hij daar bespot wordt, hoe hij daar gehoond wordt, hoe hij daar gelasterd wordt, komt daar die portierster weer even voorbij lopen. En in dat voorbijlopen ziet ze Petrus staan en ze gaat weer naar hem toe. En ze houdt haar ogen, zo lezen we, sterk op hem gericht. En ze vraagt het niet meer, maar heel stellig klinkt het uit haar mond. Ook gij waart met Jezus de Nazarener. En tot de omstanders die erbij staan, en ze herhaalt het nog eens. En ze zegt, ook deze hoor, hij was er ook bij. Hij was ook met Jezus de Nazarener. Weer klinkt dat. Die hoon, die spot, die smaad, die verachting. Jezus de Nazarener. En Petrus, hij voelt, ik kan het nu niet meer afdoen met een eenvoudige leugen, om het zo te zeggen. Ik kan nou niet meer zeggen, ik hoor niet bij hem. Maar hij gaat het nu heel wat nadrukkelijker zeggen en met meer kracht. Hij zegt, ik ken hem zelfs niet. Ik weet niet eens waar je het over hebt. Ik weet niet wat je zegt. Als het ware wil hij die dienstmaagd overbluffen met zijn stellige bewering. Mens, ik weet helemaal niet waar je het over hebt. Denk je dat ik Jezus ken? Ik weet helemaal niet wie hij is. En uiteindelijk gaat de dienstmaagd schouderophalend weer weg. Ze is druk met het binnenlaten van de andere gasten die nog komen moeten. En zo laat ze Petrus achter. Maar kinderen, het hart van Petrus bonst in zijn keel. Hij voelt wel, dit gaat niet goed. En eigenlijk wil hij dan maar weggaan. Hij wil eigenlijk een ander plekje gaan zoeken, want hier wordt het te gevaarlijk. Hij wil toch maar weer een beetje in de buurt van de uitgang gaan. Maar als hij dan zo op weg gaat, wordt hij opnieuw stilgehouden en spreekt een andere dienstmaagd hem aan. En ook zij zegt het, ook gij zijt van die. Ook jij behoorde bij de kring van de discipelen. En ze roept de mensen erbij en zegt, deze hier, die was ook met Jezus, de Nazarener. En je voelt als het ware, Petrus, hij moet steeds naar sterkelijke middelen grijpen om het te blijven ontkennen. En dan, o jongens en meisjes, hoor eens wat hij doet. Hij zegt niet alleen, ik hoor niet bij de Heer Jezus. En hij zegt niet alleen bij bluf, ik ken hem zelfs niet. Maar wat gaat hij nu doen? Wel, hij gaat zijn handen omhoog steken. Hij gaat een eed zweren. En hij zegt hetzelfde als die mensen. Met diezelfde verachting in zijn stem zegt hij, ik zweer het. Ik ken deze mens niet. Hoor je het? Hij gebruikt net als de dienstmaagd dat verachtelijke woord. Die mens. Jezus, de Nazarener. Ik zweer jullie bij God. Ik ken hem niet. En dan laten de omstanders het maar even. En Petrus voelt wel, nu kan ik natuurlijk niet wegvluchten. Nu zo de aandacht op mij gericht is. En dan gaat hij toch maar weer terug. Hij gaat weer bij het vuur staan. En hij gaat zelfs met de mensen een gesprek aan. En hij doet zo gewoon mogelijk om maar niet op te vallen. Maar dan is er een van de dienaren. Die luistert naar de tongval van Petrus. En dan ineens zegt hij, hé, maar gij zijt ook van die. Want uw spraak maakt u openbaar. En er komt iemand anders bij staan die ook in de hof geweest is. Ja, het is zelfs een familielid van Malchus waarvan Petrus het oor heeft afgeslagen. En hij zegt, heb ik u niet gezien met hem in de hof? Het is alsof die persoon zegt, maar dat vergeet ik niet meer. Dat je van mijn familielid Malchus het oor afsloeg. En dan, ja dan kan eigenlijk Petrus niet anders. Nu al die ogen op hem gericht zijn. En nu er zulke getuigen gekomen zijn. Die als het ware onweerlegbaar zeggen. Petrus, jij hoort bij de Heer Jezus. Wij kunnen je aan je stem herkennen. Maar we hebben het ook zelf gezien. Dat jij het was die Malchus het oor afsloeg. Je spraak maakt je openbaar. Want de taal die Petrus sprak, dat dialect om het zo te zeggen, daaruit de omgeving van Galilea. Dat was bij de mensen in Juda zo veracht. Dat iemand die uit Galilea lag, uit Galilea kwam, die mocht zelfs niet eens uit de Bijbel lezen. Zo verachtelijk klonk dat dialect. Dus Petrus, hij voelt het wel. Het net om mij heen is bijna dicht. Ik kan er niet meer uitkomen. En dan neemt Petrus het middel aan, wat het meest vergaat is. Het uiterste middel grijpt hij aan om uit het net wat voor hem gespannen wordt te ontkomen, het allerzwaarste middel. En hij begint zichzelf te vervloeken. En weet je wat dat betekent, jongens? Weet je wat dat inhoudt als hij zich gaat vervloeken? Dan zegt hij als het ware, en dan moet je goed luisteren. God mag mij in de hel werpen als ik Jezus ken. Dat zegt hier Petrus. Met vervloeking. God mag mij vervloeken. God mag zijn eeuwige toren op mij laten ontbranden als ik Jezus ken. Lieden, wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? Dit optreden van Petrus. Hoe het begonnen is met een leugen. Hoe het begonnen is om te zeggen, ik ken Jezus niet. Maar hoe vervolgens hij een eed gezworen heeft. Terwijl de Heer Jezus zo nadrukkelijk gezegd had, laat uw ja, ja zijn. En uw nee, nee, zweert ganselijk niet, had de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd. En later volgt onze catechismus de Heer Jezus daarin. Als zij zeggen, er is geen groter zonden, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam. Waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Valselijk eedzweren. Het onnodig gebruik van de naam des Heeren. Het lasteren van zijn naam. Petrus, je maakt je daarin tot een des doods schuldigen. Maar tenslotte, als hij dan de vervloeking van God over zich haalt. En zegt, God mag mij in de hel werpen. Als ik Jezus ken, gemeente, zie je daar Petrus hangen aan een zijden draad boven de hel. God mag mij in de hel werpen als ik Jezus ken. O, wat een bitter lijden is dat voor de Heer Jezus geweest. O, de discipelen, ze hadden hem verlaten in de hof. O, dat was aangrijpend voor hem, dat hij die weg alleen moest gaan. Maar hier is het zijn kind, dat uitgeroepen had in die vereniging met hem. Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Tot wie zullen wij heen gaan, Heere? Wij hebben geloofd en bekend dat gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. En hier gaat dat kind, dat verloochenen. En hij gaat dat zelfs bevestigen met een zelfvervloeking. O, denk eens in, wat een giftige pijlen de Satan op de Heer Jezus in dat bittere lijden afgeschoten heeft. Zal de Satan het niet gezegd hebben tegen de Heer Jezus? Moet je nou lijden? Voor zo één moet naar jou de weg van sterven gaan. Voor zo één die daar jou vervloekt. Die daar tegen de omstanders zegt, ik ken Jezus niet. Ik wil niet bij hem behoren. Hij is hem, mijn zaligmaker, niet. Moet jij nou de weg gaan voor iemand die met eedzwering en vervloeking ontkent dat hij bij u behoort, voelt u het lijden van Christus door de aanvallen van de vorst der duisternis. Zou het dan niet te begrijpen zijn, jonge mensen, dat de Heer Jezus gezegd heeft, Vader, verlos mij, zend engelen en bevrijd mij en doe mij wederkeren naar de hemel. Ja, dat zou begrijpelijk geweest zijn. Dat in deze uren van helse beproeving voor de Heer Jezus, waar zijn liefste discipel met zelfvervloeking en eedzwering ontkent, bij hem te horen, voelt u wat het lijden van Christus is. En hoe dat de Satan hem aanvalt. Het was te begrijpen geweest als Christus opgevaren. En een einde gemaakt had aan zijn verlossingswerk. Maar wat is de wonder van onpeilbare liefde. Dat hij de zijnen die de band met hem doorsneden lief gehad heeft tot de dood toe. Zo groot is zijn liefde. Petrus, hij zondigt zich radicaal bij de Heere vandaan. Petrus laat de Heere los. Petrus kiest, mag ik het zo eens zeggen, voor de eeuwige rampzaligheid. O, en hij had eeuwig omgekomen als God niet had ingegrepen. Want wat gebeurt er, kinderen? Jullie weten het. Wat gebeurt er? Terwijl hij daar voor de derde maal zijn meester verloochent, laat God de haan kraaien. Ik las bij Rijl zo mooi dat hij schrijft. Het kraaien van de haan was voor Petrus als een donderslag die hem doet ontwaken. Uit de banden van de dood waarin hij verkeerde. Daar is plotseling het kraaien van de haan. Op Gods bevel is daar de waarschuwing en de herinnering aan het woord van de Heere. Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Petrus, door het woord van de Heere, door middel van de haan, de schellen vallen van hem de ogen. Plotseling wordt hij wakker uit die goddeloze verdoving waarin hij verkeerde. En als het ware de schrik slaat hem om het hart. Hij gevoelt op dat moment wat hij gedaan heeft. Met eedzwering en verloochening. Zijn meester de rug toegekeerd. Voor altijd. O, als je dat inleeft. Als je iets probeert te verstaan. Wat er in het hart van Petrus is omgegaan. Dan kan het niet anders dan dat Petrus gedacht heeft. Op dat moment. Nu zal de aarde zich voor mij openen. En ik zal als een daad en een abier levend ter helle waren. Dat heb ik me verdiend toen ik het uitriep. Ik ken de mens niet. En God mag mij vervloeken als ik hem ken. Maar dan dat onbegrijpelijke wonder. In plaats dat de aarde zich voor Petrus opent. Wat gebeurt er, jongens? Onbegrijpelijk wonder. De Heere Jezus draait zich om. Hij stond met de rug naar Petrus toe en hij keek naar het Sanhedrin. Maar nu keert hij zich om en hij kijkt naar het plein. Daar waar dat vuur brandt. Waar zijn kind Petrus staat. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. O, dat kunnen wij nooit bevatten. Dat is onbegrijpelijk. Terwijl hij leed, terwijl hij geslagen werd, terwijl hij gespuugd en gehoond werd, gaat hij door in zijn opzoekende liefde naar gevallen zondaren. Wij zouden immers zeggen, had de Heer Jezus niet genoeg aan zijn eigen lijden? Had hij niet genoeg aan de pijn die hem werd aangedaan? Jazeker, naar zijn menselijke natuur. Had hij genoeg aan zichzelf, maar zijn liefde is sterker dan het zwakke van zijn vlees. Want hier wordt het waar, uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Christus zal het niet toestaan dat zijn kind daar in de diepte der hel zal nederstorten. En daarom is hij de eerste die zich omkeert. En de blik richt op Petrus. De lijdende borg, hij is de eerste die omziet naar zijn kind in die diepe nood waarin het verkeert. Hij is het die zijn kind redt terwijl het dreigt in de ravijn te storten. Daar is die herder die zijn schapen bewaakt dat ze niet om zullen komen. Christus ziet Petrus aan. En die blik van de Heer Jezus, die is onwederstandelijk. En die blik van de Heer Jezus, die trekt Petrus aan. En Petrus kan niet anders dan terugzien in de ogen van de Heer Jezus. En zo kijken die twee elkaar aan. Petrus en de Heer Jezus. En wat zal dat geweest zijn toen Petrus daar de ogen opsloeg en zijn meester aanzag. En hij in die ogen zag in de eerste plaats de herinnering. Petrus, jij rotsman, jij die meende dat jij niet aan mij geërgerd zou worden. Petrus, jij die met mij de dood in zou gaan. O, beschamend is die blik voor Petrus geweest. O, in die blik ziet hij vervolgens de smart van de Heer Jezus. Petrus, je hebt me verloochend. Petrus, je hebt een eed gezworen. Ja, Petrus, je hebt jezelf vervloekt. Petrus, je hebt jezelf. Terwijl ik geslagen werd, terwijl ik gespuugd werd, heb jij mij verloochend. Maar in die blik van Christus ziet hij boven alles de opzoekende liefde. Waarin hij mag zien, Simon, Simon, zie de Satan heeft u lieden zeer begift om te ziften als de tarwen. Maar ik heb gebeden voor u dat uw geloof niet ophouden. O, daar zien wij dat onbegrijpelijke. Kun je het vatten, jonge mensen? Ik kan het nooit begrijpen, hoor. En ik zal het nooit begrijpen. En de eeuwigheid is ervoor nodig om het te bewonderen. Maar moet je dat nou eens een ogenblik voorstellen, als je iets wil proeven van de gadeloze liefde van Christus, dan moet je hier dat zien in de zaal van Caiaphas. Want wat zien wij? Wij zien daar Petrus staan. Petrus die zegt tegen de soldaten, God mag mij in de hel werpen als ik Jezus ken. En wat zien wij daar verderop een paar meter vandaan? Daar staat de biddende hoge priester. Vader, verhoor dat gebed van Petrus niet. Vader, werp hem niet naar de hel wat hij vraagt. Vader, houd hem vast. Vader, laat hem niet verloren gaan. Vader, ik zal verzoenen de zonden die Petrus daar zich waardig gemaakt heeft. Vader, hij moet naar de hel, dat heeft hij zich waardig gemaakt. Maar vader, ik zal naar de hel gaan, opdat Petrus behouden mag worden. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. Dat de Heer er geen einde aan maakt, Petrus, komt. Omdat terwijl jij mij vervloekte, ik gebeden heb. Kun je ooit meerdere liefden zien van Christus? Dan is het toch ook hier in de zaal van Christus, van Caiaphas. Hoe schittert hier toch de liefde van Christus? En hier zie je nou, jonge mensen, de oorzaak. Dat er nooit een van Gods kinderen verloren zal gaan. Waarom niet? We hebben het vorige week gehoord. Omdat ze liggen in de voorbeden van die hoge priester. En David, hij wist het. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. En daar mag ook Paulus later van getuigen. Indien wij ontrouw zijn. Hoe ontrouw was hier Petrus niet aan zijn meester. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En de Heere maakt het waar. Wat hij tegen Petrus gezegd heeft. En ik zeg u ook, Petrus. Gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Oh, het heeft er even op geleken dat Petrus in de hel zou storten. Dat de poorten der hel voor hem open zouden gaan. Maar daar staat die biddende hoge priester. Die verhindert zijn val. En hij, die daar naar zijn eigen waarneming hing. Aan een zijden draad boven de hel. Hij lag vast in een onverbreekbare ketting van het eeuwig welbehagen van God en van de oneindige liefde van Christus. Die hield hem vast, zodat hij niet in de hel zou nederstorten. Ja, geliefden, zo vast ligt het nu voor Gods kinderen, dat onze Dordtse leerregels ervan zeggen, die val is onmogelijk. Waarom? Omdat Gods raad niet veranderd kan worden, nog zijn beloften gebroken, nog zijn roeping herroepen, nog de verdiensten van Christus, nog zijn voorbidding en bewaring krachteloos gemaakt kunnen worden. Dat is onmogelijk. En als Christus dan zijn kind aanziet en Petrus ziet die liefde, die oneindige liefde voor hem. Wat gebeurt er dan? Kind van God, zegt hij. Wat gebeurt er dan? Wel, dan breek je toch. Dan breekt toch je hart. En dan kun je niet anders meer doen. Dan wenen. Wenen en nog eens wenen. Vanwege je zonden. Maar bovenal wenen. Van die gadeloze trouw van Christus. Voor zulk een. En dat zien wij dan ook. Petrus, zij schaamt zich voor niemand meer. Maar als zij in de ogen van Christus kijkt, dan weent hij bitterlijk. Luid snikt hij het uit. Wat zullen die mensen gedacht hebben? Daar staat die spotter, daar staat die vloeker, die eetzweer. Kijk hem eens wenen. En niemand raakt hem aan. En daar gaat hij heen als een gebroken man. Daar gaat hij heen, wenend. En ik geloof zeker toen hij de poort achter zich dichtgeslagen heeft. Van de zaal van Caiaphas. Dat hij op zijn knieën neergevallen is. En dat hij het uitgeroepen heeft. Gena, o God. Gena, hoor hoe een boeteling pleit. En dat is zo mooi in de ongewijde geschiedenis. Daar staat geschreven dat Petrus sinds die dag twee groeven heeft in zijn gelaat. Twee groeven die er gekomen zijn door het bitterlijke wenen vanwege de zonden. Maar ook vanwege die trouw van Christus voor zulke ontrouwe als hij was. Hij staat in voor zijn eigen werk, Christus. Hij laat de zijnen niet verloren gaan. En dan wordt het waar. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Als Petrus dan die donkere nacht ingaat. En we zien hem daar gaan, al wenende, al snikkende. Slaande op zijn borsten, Heere, wat heb ik gedaan? O Heere, wat heb ik toch gedaan door u te verloochenen? Door met eedswering te zeggen dat ik u niet ken, o Heer. Maar wat hebt u gedaan, Heer, dat u zich omkeerde. Dat u mij niet losliet, maar dat u naar mij omzag. Dat u mij vol liefde hebt aangezien, Heer. Wat is dat onbegrijpelijk. Heer, dat kan ik niet klein krijgen. En zo is die heen gegaan. En hij is vertroost geworden. Want na die 3 dagen. Waarin hij zo bitterlijk geweend heeft. Waarin hij niemand kon onder de ogen komen. Waar hij in de stille afzondering zijn ziel voor de Heer heeft uitgestort. Daar klinkt het woord van de Heer Jezus. Zegt het mijn discipelen en Petrus. Daar werd de Heer, degene die hem troosten. Petrus, zeg het ook hem, want hij hoort er ook bij. Petrus. En dan zien wij het. Hoe de Heer hem opzoekt in de zee van Tiberias. Na die persoonlijke ontmoeting onder 4 ogen. Mag hij ook ten aanschouwen van de anderen hersteld worden in zijn ambt. En mag hij ook verkondigen. En mag het ook gehoord worden. Heere, gij weet alle dingen. Heer, het is voor u niet onbekend. Wat er gebeurd is. In de zaal van Caiaphas, u weet het, Heer. Maar u weet ook dat anderen, u weet ook, Heer, dat ik toch, ondanks mijn diepe val, ondanks mijn verloochening, Heer, u weet dat ik u lief heb, Heer, en dat heel mijn hart naar u uitgaat. Ze zullen vertroost worden, die treuren, vanwege hun zonden, vanwege hun ellende. Ze zullen vertroost worden. Zeg het Petrus. De Heer heeft hem opgezocht. En de Heer heeft hem in zijn ambt hersteld. Petrus, heb je me lief? Ja, Heer. Gij weet alle dingen. Ondanks mijn zware val. Is het uw liefde die in mijn hart ligt. Die gij er zelf hebt ingebracht. En daarom heb ik u in wederliefde. Hartelijk lief, Heer. Wat een geschiedenis, geliefde gemeente. Een geschiedenis die ons in de eerste plaats leert. Wie we zelf zijn. O, dat we nooit ook in een week van voorbereiding iets maar van onszelf zouden verwachten. Maar dat we meer en meer leren zien wie wij zelf zijn. Dat ook deze geschiedenis ons laat zien wie een mens is. Als hij aan zichzelf wordt overgelaten. En dat we ook zien hoe dat de scheiding tussen God en ons een proces is. Waarin we kunnen verachteren in de genade. Dan kan het beginnen met een leugen. Dan kan het beginnen. Ja, waar begint het? Wel daar waar we vertrouwen op onszelf. Dan waar we zeggen, nee Heere, dat zal ons geen zins geschieden. Daar al begint de verwijdering. Wanneer wij niet leunen op Christus geheel en al. Maar in we denken zelf nog iets te kunnen, daar begint het. Daar gaan we van de Heere af, wanneer wij menen het zelf te kunnen. En dan zien wij ook dat we gaan slapen. Dan komt de traagheid, dan bidden wij niet als de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Dan zien we vervolgens hoe we gaan liegen. Dan gaan we ons voegen in het slechte gezelschap. En als we eenmaal daar in dat slechte gezelschap zitten, dan is eedzwering en verloochening volgende stappen. Zo zie je, jonge mensen, hoe het allemaal een stap is. Steeds verder van de Heere vandaag. Maar dan dat wonder, dat onbegrijpelijke wonder, dat de Heere de val van zijn kinderen niet kan gedogen. Dan zien wij die opzoekende liefde. Dat hij, voordat ze te neervallen en omkomen daar, het ingrijpen Gods is. Om nu ze uit die ellendige staat te verheffen. Om ze te doen zien wie ze zelf zijn. Omdat ze dat leren bewenen. En laat dat ook een vrucht van de week van voorbereiding mogen zijn. Dat de Heer u meer en meer ontdekt. Wanneer u deze geschiedenis in de stilte overdenkt. Heer, ja. Ja, dat ben ik ook. Iemand die op zichzelf vertrouwt. Heer, dat ben ik ook. Iemand die geneigd is om zo makkelijk een leugentje uit te spreken. Ja, Heer, als het erop aankomt. En ik kijk naar de achterliggende 3 maanden. Heere, dan ben ik niet beter dan Petrus. Want dan had ik zoveel uw naam moeten belijden. Maar wat is het dan stil geweest? En wat heb ik dan gezwegen uit vrees om bespot te worden? Wat heb ik dan gezwegen omdat ik er zo graag bij wilde horen? Heere, in een week van voorbereiding, als ik terugzie op de achterliggende maanden, Heere, dan mag ik wel zien op mijzelf dat het van mijn kant nooit avondmaal worden kan. Maar dan, o zie dan, wie ziet er naar u om? O dat je dan in de week van voorbereiding mag zien op de Heer Jezus Christus. Die lijdende borg en zalig maakt. Die zich omkeert naar wie? Naar wegloop. Omkeert naar mensen die het zich niet waardig maken om aan het avondmaal te kunnen komen. Hij keert zich naar hen om. En laat het dan zo mogen zijn in de week van voorbereiding. Dan zal het een onvergetelijke week zijn. Als je dan mag zien in de ogen van Christus. Dit deed ik voor u. Om als je zo voorbereiding mag houden. Uitgeschud van al je verwachtingen. En je mag dan zien, Heere, u deed het voor mij een huichelaar. U deed het voor mij een goddeloos. U deed het voor mij, Heere, die uw naam zo weinig beleden heeft. U deed het voor mij, die altijd maar wegvlucht. U deed het voor mij een leugenaar. O, dat je dan in de week van voorbereiding een gebroken mens mag worden. Aan de voeten van Christus. Ziende in de ogen van Christus. Je zonden belijden. Voor zijn aangezicht. Ja. Dan mag het waar worden. Wat onze Dordtse leerregels zo zeggen. Naar aanleiding van deze geschiedenis. Ten andere vernieuwt God hen zekerlijk. En krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering. Opdat zij over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. De Heere geven. Dat je zo dat eerste stuk van de zelfbeproeving mag beoefenen. Droefheid over de bedreven zonden. Maar ook ziende in de ogen van Christus. Vergeving ontvangen in het bloed des middelaars. Door het geloof met een verbroken hart. Begeren en verkrijgen, ja gemeente. Petrus heeft het ontvangen. In die momenten waar de Heer Jezus hem opzoekt, heeft hij verzoening ontvangen. O, zo mag een zondaar in de week van voorbereiding ziende op de wonden van Christus. Daarin allerlei vertroosting vinden. Verzoening voor zijn zonden. als zij ziet in de ogen van Christus, vol van genade, zijn trouw, zijn genade. O, dat wordt zo'n groot wonder. En dan lezen we verder. De genade van God die nu met hen verzoend is, mogen zij wederom gevoelen, zijn trouw en ontferming aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrees en beven des te naastiger werken. Ja, als je zo een week van voorbereiding hebt en je mag zo zien op Christus vanuit de ellende, beleidend je zonden en je mag in de ogen van Christus zien zijn hart dat klopt, vol van ontferming. En je mag die verzoening bij vernieuwing versmaken. O, wat verlang je dan naar de ontmoeting met die gezegende borg en zaligmaak. Dan is er maar één verlangen, om het uit zijn mond te mogen horen. Hebt gij mij lief? En dat je dan aan de tafel mag zeggen, ja, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. O, om dan hersteld te mogen worden en dan dat verlangen te krijgen en het uitgaan. Waar we ook vanavond van zullen mogen horen. Om nu als een christen te mogen wandelen. Zijn naam ter ere. Geliefden, we gaan eindigen. De Heere geef ons in de week van voorbereiding deze geschiedenis te overdenken. Opdat we mogen zien in onszelf. Die Petrus gestalte, Heere, leeft ook in mij. Om dat dan te mogen beleiden voor de Heere. Heere, ik ben niet beter geweest in de achterliggende weken. Maar nu heb ik vanmorgen uit het woord gehoord wie u bent. Dat u zich omkeert naar mij en mij aanziet. O Heere, door uw Heilige Geest richt toch mijn oog op uw ogen. Opdat ik beleidend mijn zonden, die liefde bij vernieuwing mag smaken en uit mag zien naar die Gods ontmoeting aan uw tafel, om daar gesterkt naar mijn verlangen u te mogen volgen als het lam waar u ook heen gaat. Bedroefde familie, mag nog een woord meegeven, te midden van je smart. Zie op dat lam, zie daar op Christus. Hij keert zich vanmorgen om en hij ziet u aan. Zie op hem, zie zijn ontferming, zie zijn troostend hart, zie in zijn ogen. En hij zegt het vanmorgen, ik ben nabij het hart dat schreiend zich tot mij wendt. Amen.
Thank you.
samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat een beschamend onderwijs als het gaat over ons, Heere. Dan is er van ons niets te verwachten. Dan zijn wij tot alles toe in staat, Heere. En dan mag het wel gelden vanmorgen. Die staat ziet toe dat hij niet vallen. En dan is Petrus voor ons een baken in zee. O, dat uw kinderen toch aangespoord mogen worden om nauwgezet te leven, Heer. Niet op zichzelf te vertrouwen. Niet de toevlucht te nemen tot vlees. Heer, want we zien het in het leven van Petrus. Hoe snel we in die pijloze diepte van zonden en vervloeking terecht kunnen komen. Heer, dat we het ook in de week van voorbereiding onszelf daarin maar mogen onderzoeken. En onszelf mogen afkeuren. Geen verwachting van onszelf, Heer. Leer ons toch steeds minder van onszelf te verwachten. Sterven aan onze eigen verwachtingen. Heer, maar wat heeft uw liefde toch geschitterd. Uw trouw, Heer. Onbegrijpelijke ontferming. En dat voor zo een. Och, dat uw kinderen het vanmorgen toch eens gezien hebben. Wie ze zelf zijn, maar boven alles, wie gij zijt. Heere, dat ze eens met Petrus hartelijk mogen wenen over hun zonden, maar ook over die liefde. O, dat we eens mogen verwonderd zijn over zulk een liefde voor zo een. Laat dat de vrucht van voorbereiding mogen zijn, omdat het in ons hart een verlangen mag wekken om die borg te mogen ontmoeten aan zijn tafel. Om daar hem te mogen zien in zijn ogen, Heer. En het daar te mogen horen. Dit deed ik voor u. Daar gij u de eeuwige dood hebt waardig gemaakt. Heer, dat moet Petrus beamen. En dat moeten al uw kinderen beamen. Dat hebben wij. Ja, Heer. Maar gij hebt in uw gadeloze en grondeloze trouw onze val niet gewild. En gij hebt voor ons gebeden. En daarom mogen we aan uw tafel zitten. Gedenk ook ons allen. Laat deze prediking van vanmorgen ons waarschuwen, ons allemaal. Om ons te haasten en te spoeden om u te zoeken. Gedenk ook de familie Hartman die weer naar huis gaat. De weduwe die weer thuis komt in haar huisje. Waar die leegte is, wilt u bij ze blijven. Laat uw vleugelen zich over hen in ontferming uitbreiden. Wil u ook bij Arnold zijn? Ga ook met hem mee, Heere. Ook de komende week weer in, samen met zijn familie. Heere, laat het goed met hem zijn in uw huis. En zo dragen we elkaar hartelijk aan u op. Blijf bij ons en breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. Wij bidden het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van die trouw van de Heere betoond aan Petrus in de zaal van Caiaphas en aan al zijn kinderen. Uit Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Uw waarheid allentijd vermelden door mijn reen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Psalm 89 vers 1. Liefde gemeente, keert dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.